Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Dit keer niet vanaf vers 13, maar gewoon vanaf vers 1. Daar staat in vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelve zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastig stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk we u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Tot zover. En ik geloof dat dit schriftgedeelte aansluit bij wat we tot nog toe vanmiddag gelezen hebben en wat we tot nog toe vanmiddag gezongen hebben. We hebben immers stilgestaan bij het feit dat een gelovige nou eenmaal geroepen is uit de tegenwoordige wereld en geplaatst is in het weliswaar verborgen koninkrijk van de Heer Jezus Christus, waar hij geplaatst is inderdaad onder de leiding, of zo u wilt eventueel, de heerschappij van de Heer Jezus Christus zelf. Zo is het nou eenmaal. Het is helaas zo dat wij dikwijls zo gericht zijn op de prediking van het evangelie, dat wij al erg blij zijn wanneer mensen tot geloof komen, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komen als hun verlosser. En natuurlijk is er alle reden om dan inderdaad verblijd te zijn. Maar toch moet ik u zeggen dat dit feit op zich, dat mensen komen tot aanvaarding van de Heer als hun verlosser, dat het niet een eindpunt is, maar dat het een begin is. Het is het begin namelijk van het leven wat Christus ons geeft en wat God ons geeft in Christus. Het is maar net hoe ik dat nou naar voren wil brengen. Maar in ieder geval is het zo dat wanneer wij komen tot aanvaarding van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dan is dat niet reden tot een zucht van verlichting van he, nou zijn we er. Hoewel dat natuurlijk toch niet helemaal te ontkennen valt, dan zijn we er inderdaad als we tot aanvaarding van de Heer komen. Maar aan de andere kant, dan begint het pas. Ik heb ons meer gezegd, een mens is niet geroepen om met de hakken over de sloot behouden te worden en wat ons betreft en wat deze bedeling betreft in de hemel te komen. Nee, integendeel, een mens is geroepen niet om behouden te sterven, om zalig te sterven, hoeveel velen dat hopen, maar een mens is geroepen om zalig te leven. Om niet aan het eind van het leven dan toch alsnog bij verrassing in de hemel te komen, omdat men dan toch kennelijk aan de voorwaarden voldaan heeft. Maar de bedoeling is dat wij als gelovigen inderdaad ons leven stellen in de hand van onze verlosser. Ik heb met verbazing vastgesteld dat deze dingen tamelijk regelmatig geleerd worden op de zonderschool. Tenminste op de zonderschool waar ik vroeger op ging, werd dat geleerd. Daar werd je ronduit gevraagd of je je hart en dus je leven al aan de Heer Jezus gegeven had. En daarna heb ik vastgesteld dat naarmate men opgroeide, wordt die vraag steeds minder gesteld. Dan wordt nog wel gesproken over of we behouden zijn, of we eeuwig leven hebben ontvangen, maar of ons leven ook werkelijk gesteld is in de hand van onze verlosser, ja, dat is iets wat daarna toch een beetje vergeten raakt. En dat is ook wel begrijpelijk, want als kind stelt ons leven nog zoveel niet voor, het heeft niet zoveel inhoud. We hebben nog geen tijd gekregen trouwens dan, bij die leeftijd, om het inhoud te geven in die paar jaar. Maar het moet duidelijk zijn dat naarmate men ouder wordt, krijgt het leven meer betekenis, heeft meer inhoud. Het heeft voor ons ook meer waarde gekregen, hopelijk. En het is dan ook veel moeilijker om datzelfde leven te stellen in de hand van hem die ons gekocht en betaald heeft met de prijs van zijn bloed. Maar niettemin is dat de Bijbelse waarheid. Niet zozeer dat wij hier leven zoals ons dat goed dunkt en dat we maar het beste ervan maken in de hoop dat we ooit nog eens een keer met de hakken over de sloot in de hemel zouden komen. Hopelijk niet te vroeg. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad zo vroeg mogelijk ons leven stellen in de hand van de Heer, opdat die dat leven zou kunnen gebruiken tot verheerlijking van zijn naam. Ik zeg niks nieuws, denk ik, wanneer ik zeg dat het Gods bedoeling geweest is dat de schepping zou zijn tot verheerlijking van de Schepper. En dat God deze wereld gemaakt heeft, hoe dan ook, tot verheerlijking van zijn naam. En zelfs kunnen we vaststellen, omdat de schrift dat ronduit zegt, dat zelfs de tekortkomingen van de natuurlijke mens, zelfs de gebreken die hij heeft, dat ook die gebreken er zijn, opdat de Heer zelf daardoor verheerlijkt zou worden. Waarom was die man blind in Johannes 9? Had hij gezondigd of zijn ouders? En de Heer zegt, is niet aan de orde, de vraag is verkeerd. Het antwoord namelijk is, hem zijn deze dingen overkomen, opdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. Hij mankeerde wat, natuurlijk. Hij was blind en in zekere zin zelfs dood, want dat is eigenlijk hetzelfde, maar ik ga dat nou niet meer uitleggen. Hè? Maar hij werd ziende gemaakt, hij werd genezen. Waarom? Waarom werden hem zijn ogen geopend? Opdat hij daar zoveel plezier van zou hebben? Wel nee, het blijkt mogelijk te zijn om ook blind door het leven te gaan. Het blijkt zelfs zeer goed mogelijk te zijn. Ja, niet dat ik dat zou verkiezen, integendeel. Maar het kan wel. Dat is het doel niet. En bovendien, de meeste blinden, ook in de dagen van de Heer Jezus, werden niet beter. En zo is het in onze dagen ook nog. En de apostel Paulus is een voorbeeld van het tegenovergestelde. Hij had goede ogen, maar hij werd blind. Hoe dan ook, de gebreken van de mensen, de gebreken zelfs van de schepping, zijn er tot verheerlijking van zijn naam. Zelfs dat. En dat betekent dat wanneer wij ons leven stellen in de hand van niet alleen van onze schepper, maar ook van onze verlosser, dat ons leven dan bestemd is om God te verheerlijken. Eenmaal wordt God verheerlijkt wanneer wij van verloren zondaren komen tot aanvaarding van het werk wat God volbracht heeft in Christus. Wij aanvaarden dat werk over ons. We accepteren het offer wat hij gebracht heeft en het is tot verheerlijking van hem. Oh, wij zeggen ja, het is tot behoud van ons. Natuurlijk, dat ook. Dat ook. Maar het is in de eerste plaats tot verheerlijking van de Schepper. Het blijft zo dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet ter wille van het verlorene in de eerste plaats, maar ter wille van de verliezer. Dat betekent dus dat als de Zoon des mensen kwam om het verlorene te zoeken en zalig te maken, dan deed hij dat tot verheerlijking van zijn Vader. Want hij was de verliezer. Wij waren immers het verlorene van nature. God had ons verloren. Wij waren van God afgedwaald. En die Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, ter wille van de verliezer. Oftewel gewoon tot heerlijkheid van God. Het kan niet ontkend worden dat de schrift het ronduit zegt dat al wat de Heer Jezus deed was tot verheerlijking van zijn Vader in de hemel. Alle aspecten van zijn werk hebben dat doel. En een van de belangrijkste dingen, zeker voor ons, van zijn werk is dat hij ons verlost heeft. Ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, uit de macht van de zonde, van onder het juk van de wet. Waarom? Eenvoudig, opdat God daardoor verheerlijkt zou worden. De waarheid wordt op vele plaatsen, met name dan in het Nieuwe Testament, geciteerd dat er staat dat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, dat ook wij tot heerlijkheid des levens wandelen zouden. Dat is Romeinen 6. En er staat in de 2e Korinthebrief dat één voor alle gestorven is, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar ter ere van degene die voor ons gestorven en opgewekt is. Dat is wat er staat. Dat was 2 Korinthe 5, vers 15 in dit geval. Niet alleen wordt dat letterlijk zo samengevat in enkele versen, maar ook is het zo dat dat de achtergrond is van eigenlijk alle nieuwtestamentische brieven. Brieven die immers geschreven zijn aan een geadresseerde, die niet voor de wereld in het algemeen bestemd zijn, maar voor hen die speciaal geadresseerd worden, voor hen die het eigendom des Heren zijn, aan hen worden die brieven geschreven. Begrijpt u me goed? Die nieuwtestamentische brieven werden niet geschreven aan zondaren die zalig moesten worden. De brieven waren niet evangelisatieboodschappen in de zin van dat de geadresseerde werd opgewekt om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, om te krielen bij het kruis. Dat was het niet. De brieven werden geschreven aan hen die al zo ver gekomen waren. Die al met de hakken over de sloot waren, zal ik maar zeggen. Die niet behouden zouden sterven, maar die inmiddels inderdaad al behouden waren. maar die nu het eigendom van de Heer waren. En daarom wordt aan hen persoonlijk, wordt aan hen direct via een brief, geadresseerd en al, via brieven, worden zij opgewekt om inderdaad de consequenties daarvan te aanvaarden. De consequenties zijn dat waar wij verlost zijn door de Heer zelf, dat wij dan ook zijn eigendom zijn geworden. Het is ook wat, meen ik, de apostel Petrus zegt, dat wij nou eenmaal vrijgekocht zijn en daarom geen andere verplichting hebben dan ons leven te stellen in de hand van hem die ons gekocht heeft. Hij heeft ons overwonnen. Je zou kunnen zeggen, hij heeft ons buitgemaakt in de strijd, in de oorlogvoering die er is tussen God en de tegenstander, zal ik dan maar zeggen. En heeft ons verworven opdat wij zouden zijn tot heerlijkheid van hem. Uiteraard, dat is de bedoeling. Dat is de enige consequentie. Niet alleen op grond van het feit dus dat hij ons geschapen heeft en dat wij zijn schepselen zijn door onze geboorte gewoon vanwege de oude schepping. Maar ook op grond van het feit dat hij ons in tweede instantie gekocht heeft. Hij heeft ons twee keer gemaakt tot zijn eigendom. En daarom hebben we reden te meer om ons leven te stellen in zijn hand. Dat is de bedoeling, dat is ook het gehele geheim. De ellende is dat mensen op zoek zijn naar zichzelf, terwijl ze op zoek zouden moeten zijn naar hun schepper. Zij richten hun ogen bij zichzelf naar binnen, in de plaats dat ze hun ogen richten op hem die hen geschapen heeft, maar bovendien ook hem die hen gekocht heeft. Want, zegt de Efezebrief, wij zijn zijn maaksel, geschapen, niet in Adam, hoewel dat zo is, maar dat staat daar niet, geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is het hele verhaal. God heeft ons geroepen. God heeft ons gemaakt. God heeft ons zelfs gemaakt tot nieuwe schepselen. Zoals ook het reeds aangehaalde 2 Korinthe 5 dat zei. Opdat wij tot heerlijkheid van onze Heer zouden leven. Dat is de bedoeling. En wanneer we eenmaal zijn gekomen tot de aanvaarding van het nieuwe leven wat God ons geeft in Christus, is de bedoeling dat dat leven ook inderdaad geleefd wordt. Niet dat we dat ergens achteruit leggen en netjes in de kast leggen en zeggen van als ik het nodig heb, weet ik het te vinden. Zoals een begrafenisverzekering, die heb je dan ook nodig. Mensen denken dat. Zie? En als ze hier sterven, dat ze dan de papiertjes nodig hebben, dan moeten kunnen zeggen van ja, maar ik was een gelovig en ik ben trouw naar de kerk gegaan. En ik ben inderdaad geknield en ik heb altijd geloofd in de Heer Jezus Christus als mijn verlosser. En dan kom ik dus in de hemel. En natuurlijk, dat is ook zo, maar daar was het niet voor. Immers, een van de grootste tragedies in het leven van een mens, dat hij vergeefs probeert zijn leven enige zin te geven. Om er inhoud aan zijn bestaan te geven. En als het goed is, komt hij op de weg van zijn zoeken, komt hij terecht bij de Heer Jezus Christus, die uiteindelijk zijn schepper is. Zie? Maar dat is het begin van het verhaal. En als hij daarna verder gaat en daarna opstaat en de Heer dankt voor het leven wat hij in tweede instantie heeft ontvangen door de opstanding van Christus, dan is het uiteraard de bedoeling dat dat leven nu inhoud krijgt. Het is niet de bedoeling dat hetzelfde lege, oude leven doorgeleefd wordt met de levensverzekering in de kast van nou, als ik dan sterf, dan komt het verder wel goed. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ons leven hier in deze oude schepping zou zijn tot eer van zijn naam. Trouwens, dat is een heel simpele gedachte. We hebben het er wel eens meer over gehad. Wij leren immers uit de schrift dat de oude schepping in zonde gevallen is en dat God een nieuwe schepping maakt. En de vraag is dan heel eenvoudig. Dat is een vraag waarvan velen hebben afgesproken dat ze hem nooit zullen stellen. Maar de vraag is heel eenvoudig. Waarom doet God dat dan niet meteen? Anders gezegd, waarom doet hij daar zo lang over? Als het dan 6000 jaar geleden is dat de mensheid in zonde viel, waarom duurt het nou 6000 en nog minstens nog 1000 jaar voordat die nieuwe schepping komt? Waarom doet hij daar zo lang over? En waarom leven wij in die tussentijd? Met alle ellendige consequenties van die. Wel, het antwoord is heel simpel. Je had het zelf kunnen bedenken, zeg ik altijd maar. Het antwoord is omdat God deze wereld gebruikt tot verheerlijking van hemzelf. God gebruikt zelfs deze wereld met al zijn tekortkomingen opdat zijn kracht, zijn grootheid daarin tot uitdrukking zou komen. Het is het principe wat Paulus aan de lijve heeft moeten ondervinden en ook geleerd heeft en ons meedeelt, dat namelijk Gods kracht volbracht wordt in de zwakheid van de oude schepping. En dat God ons weliswaar een schat gegeven heeft, maar hij geeft hem in aarden vaten. Omdat niemand bewonderend zou kijken naar het aardevat, maar omdat het aardevat zijn betekenis zou ontlenen aan de schat die zich daarin bevindt. Nou, daarvoor is deze oude aarde en dit aardevat. Daarom is deze oude schepping, daarom is deze oude mens hier. Omdat juist door die zwakheid van deze oude mens en deze zon daarheen Gods kracht geopenbaard zal worden. Dat is de bedoeling van de hele oude schepping. En voor zover wij oude scheppingen zijn, voor zover we hier op aarde zijn, voor zover we hier op aarde nog deze tabernakel hebben, zal ik hem maar zeggen, is het de bedoeling dat God in die tabernakel woont. Natuurlijk, een tabernakel is tijdelijk. Dat is een ding wat in elkaar gezet wordt, opdat het weer uit elkaar gehaald zou worden. Precies zo is het met de mens. Zo is de mens nou eenmaal gemaakt. Dat is ook de zin van deze oude schepping. Hij is het tijdelijk. Het is een tabernakel, hij is in elkaar gezet. Maar de bedoeling is dat hij weer uit elkaar gehaald zal worden, omdat er een andere voor in de plaats zou komen. Een gebouw bij God. Of zo u wilt, de tempel van Salomo. Want ik praat over twee dingen tegelijk nu, hè. Dat is leuk, hè? Dat leer je op den duur als je veel met de Bijbel omgaat. Kun je over twee dingen tegelijk praten. Nou goed, de bedoeling ervan is dat het hier tijdelijk is, maar wel degelijk dat hij zijn functie zou hebben. Nou kun je van de tabernakel zeggen, och, dat betekent nog niks, want het zou gaan om een definitieve tempel die Salomo zou bouwen enzovoorts. Jawel, maar God richtte toch eerst die tabernakel op. Het moest precies gebeuren volgens de regels die God zich gesteld had. Tot in de details nauwkeurig was het geregeld. Met alle gebrekkigheden van dien overigens, maar het was geregeld. En God had er een plan mee en een bestemming mee. En zo is het met onze tabernakel, zo is het met onze oude mens, die inderdaad een tempel Gods is, zei het al een tijdelijke. Maar de bedoeling is dat God erin gediend zou worden. Zoals God gediend werd inderdaad in die portable tempel die Israël meezeulde door de woestijn. Natuurlijk, het ging niet om de woestijn. Men was onderweg van Canaan naar het beloofde land. En zo gaat het niet om ons hier. Nee, want we zijn onderweg naar Ginter en straks, weet u wel, in de toekomst. Dat is ook zo. Maar niettemin was daar die tempel onderweg, was daar die tabernakel en had God een eredienst ingesteld daar tot eer van zijn naam. Daar diende het voor. En het werkte best, want de volkeren in de omgeving kregen een heilig ontzag voor die God van Israël. Die dat volk leidde 40 jaar lang door een woestijn waarin geen mens het leven kan houden. Toch gebeurde het. Er was geen voedsel. Je kunt er geen economie beginnen in een woestijn. Je kunt geen samenleving oprichten in een woestijn. En God deed het. En Israël leefde 40 jaar in de woestijn. Het was tegen alle wetten van de economie in. Tegen alle sociale wetten ook. Maar het gebeurde wel. Nou, dat is het nou net. Dat is de roeping van ons als gelovigen in deze tijd ook. We zijn uitgegaan uit Egypte. We zijn verlost. We zijn wedergeboren. We zijn getrokken door de Schelfzee, of hoe je dat dan maar zegt. Er zijn zoveel illustraties van. Maar de bedoeling is niet dat we nou sosjokken en naar Canaan en we hopen er niet al te spoedig aan te komen. En onderweg moeten we ons toch maar zien te redden in die woestijn. Dat is het niet. Die heeft een plan met ons, heeft een werk met ons. Het betrekt ons daarin. En wat we in de woestijnreis van Israël zien, is dat daar inderdaad er zijn die verlost zijn uit Egypte en die de Heer dienen, ook onderweg. Het is een minderheid, maar goed, het gebeurt. En aan de andere kant zien wij dat een groot deel van hen die uit Egypte verlost werden niet in Canaan aankwamen, niet de hele weg hebben afgelegd. Ook niet de Heer diende in de woestijn, maar niks beters wisten te doen dan te murmureren. U weet dat ik ook niet weet wat dat betekent, want het is een moeilijk woord. Maar in ieder geval, onder Israël gebeurde dat wel en u weet wat ik wil zeggen. Dat volk werd wel verlost uit Egypte. Het was onderweg naar Canaan. Het volk kwam ook in Canaan. Het volk als zodanig. Maar als ik kijk naar de individuele leden van het volk, moet ik zeggen dat men hopeloos gefaald heeft. Omdat men niet wenste te doen waarvoor men geroepen was. Namelijk simpelweg de Heer de eer geven. Dus vanmiddag gelezen al uit Hebreeën 4. En dat schriftgedeelte daar, Hebreeën 3 en 4, spreekt over Israël in de woestijn. Onderweg naar Canaan. Het wordt daar ook toegepast op de gelovigen onderweg naar Canaan, dat wil zeggen onderweg naar de hemel. En er wordt gesproken over de rust die het volk zou ingaan. En die rust betekent inderdaad dat men niet hoefde te zorgen voor morgen. Dat was er niet nodig, want u weet dat de Heer zorgde voor morgen. Het was slecht voor de zenuwen van die mensen, maar het was tot oefening van hun geloof. Men raapte 's morgens het manna op en dan was het op en dan had men niks te eten meer. En als men s'avonds naar bed ging, stond er geen brood op de plank. Begrijpt u? Het was een kwestie van geloof, van vertrouwen in de Heer die de andere dag inderdaad dat manna uit de hemel zou geven. En naar de mens geredeneerd en volgens de normen van Egypte, om het dan maar zo te zeggen, om het beeld maar door te trekken, wel volgens de normen van Egypte valt er geen manna uit de hemel. En als het valt, is het toeval. Dus een vreemd natuurverschijnsel waar we nou nog geen verklaring voor hebben. Weet u wel, dat is het dan eigenlijk. Maar het viel wel. 40 jaar lang. En als je nou gaat kijken, wel, het valt niet hoor. Het spot met alle regels die wij in deze oude schepping kennen. Maar God gaf het. Het was een beproeving van het geloof van deze mensen. En welke roem hebben zij daarbij? Israël kan niet zeggen, we hebben het toch maar voor elkaar gekregen. Zoals de ontdekkingsreizigers in de loop der eeuwen allerlei expedities ondernomen hebben en eventueel met goed succes hebben volbracht. Soms ook niet. Er zijn heel wat van dat soort mensen tijdens hun pogingen overleden, zal ik maar zeggen. Dat zeg ik maar heel netjes. Ze hebben jammerlijk de zwakheid van de oude mens moeten ervaren. Maar goed, Israël is 40 jaar door die woestijn getrokken. Maar het kan zich niet beroemen. Want het was niet haar verdienste. Het was niet de verdienste van Israël. Het was niet de verdienste van Mozes. Het was de verdienste van de Heer alleen. Want wie roemt, roemen in de Heer. Daartoe heeft God ons geroepen. Men ging niet uit Egypte tot de tanden bewapend. Maar we moesten wel onderweg strijden tegen andere volken. En ze werden nog verslagen ook. Hoe deed men dat? Wel, men deed helemaal niks. Dat is het hele verhaal. Men was de rust ingegaan. Precies wat de Hebreeënbrief ook zegt. Men was de rust ingegaan. Men liet het afhangen van de Heer die voor zijn volk zou zorgen. Nou, dat is de gedachte. Zodat niet deze mensen en dit Israël eer zou ontvangen, maar dat eer zou ontvangen de Heer zelf. Nou, die hele situatie, u zult het waarschijnlijk wel weten, maar die hele situatie is van toepassing. In ieder geval ook op de tijd waarin wij leven. Verlost uit een oude wereld, maar nog niet in Canaan. Onderweg daarnaartoe. Georiënteerd op dat Canaan, gericht naar het beloofde land, waar in zekere zin nog hier. In andere zin leven we uit de zegeningen van Canaan, maar daar hebben we het nou vanmiddag juist over. Het gaat erom of we ons vertrouwen stellen op de Heer die ons alles geeft wat we nodig hebben en zijn werk in ons volbrengt. Begrijpt u me goed? Het belang wat de Heer had bij het geven van manna en water aan Israël in de woestijn was niet dat dat volk in leven zou blijven. Maar het was dat hij daardoor verheerlijkt zou worden en omdat hij dat volk zou gebruiken tot verheerlijking van hemzelf. En dat plan wat God heeft met Israël is nog steeds niet voltooid. Er is een heel stuk van inmiddels geschiedenis. Maar een ander deel ligt nog in de toekomst. Het moet nog steeds volbracht worden. Maar het is een plan dat God had en daartoe hield hij hen in leven. Er zijn maar weinig gelovigen, denk ik wel eens, die dat beseffen. Aan de ene kant leren wij natuurlijk, u zult het vaak genoeg gehoord hebben, dat de Heer inderdaad om ons geeft. Dat de Heer voor ons zorgt, dat we zijn eigendom zijn, dat hij ons onderhoudt, ons voedt enzovoort. Dat is inderdaad waar. Maar begrijp me goed, dat is inderdaad op grond van dat wij zijn eigendom zijn. En laat ik dan maar u wijzen vanmiddag op het feit dat de Heer totaal geen belang heeft bij het instand houden van onze oude mens, van ons lichaam. Hij heeft geen belang bij het instand houden van onze maatschappelijke positie, onze carrière, niet bij het instand houden van ons huwelijk. Hij heeft zelfs geen belang bij het instand houden van onze christelijke gemeenschappen en dat soort dingen meer. Wat voor baat heeft hij daarbij? Die dingen verdwijnen toch? Dat gaat toch voorbij. Sterker nog, wij geloven dat dat eigenlijk allemaal al voorbij is. Dus wij komen tot de aanvaarding van dat kruis van Christus. Dan is dat de aanvaarding van dat de hele oude schepping is weggedaan. Fundamenteel en juridisch. Zie? Wat voor belang heeft God er dan bij om die gelovigen in leven te houden? Nou, eigenlijk niks. Geredeneerd vanuit deze achtergrond. Maar als het van de andere kant komt, dan heeft God er wel belang bij. Want dat betekent het dat God er belang bij heeft dat dit leven geleefd wordt tot verheerlijking van zijn naam. Wat is het belang van een aarden vat? Want dat die schat erin zou zijn. Uit 2 Korinthe 4 is dat dan, hè? Dat is het belang wat God erbij heeft. Wat voor belang heeft God bij de zwakheid van deze oude mens? Want dat zijn kracht erin volbracht zou worden. Maar begrijpt u me goed, als wij niet bereid zijn ons leven beschikbaar te stellen om zijn kracht te openbaren, dan heeft hij geen belang bij ons leven. Dan kunt u zeggen, ja, maar dan ben ik wel behouden. Ja, dat natuurlijk. Maar hebt u nu gelezen wat hier staat in 1 Thessalonicenzen 4? Hè, wat we vanmiddag gelezen hebben. Daar staat in vers 3... Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking. Want het is de wil van God dat alle mensen behouden worden tot kennis der waarheid komen. Maar mensen die behouden zijn en de kennis der waarheid hebben ontvangen, daar heeft God ook een wil mee. Gods wil, Gods wens is hun heiligmaking. Dat wil zeggen, de verdere voortzetting van het werk wat God aan hen begonnen is. Je kunt natuurlijk zeggen, wij zijn wedergeboren. En eens wedergeboren is altijd wedergeboren, dus dat is voor elkaar. Dat is natuurlijk belachelijk. Want als een baby maar in de wieg blijft liggen, jaar in, jaar uit, en totaal niks groeit en niet tot ontwikkeling komt, dan kunnen we zeggen, ja, maar het blijft toch mijn kind. Ja, goed, ja, toch. Ondanks alles. Helaas, maar het blijft mijn kind. Het is niet wat het zou moeten zijn. Laten we ons dat realiseren. Je kunt wel zeggen, eens wedergeboren, altijd wedergeboren. Ik zeg er meteen aan, want zo is het. En je blijft een kind van God. Maar een kind behoort geen kind te blijven. Een kind behoort een zoon te worden. Behoort op te groeien. Zie. Nou, dat is waar het hier om gaat. God wil onze heiligmaking. Namelijk wil de voltooiing, de heelmaking. Dat betekent feitelijk ook een voltooiing. Dus een synoniem ervan. Het is de heelmaking van die gelovigen. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. En laat ik er meteen bij zeggen dat hoererij in de eerste plaats en in de algemene en tamelijk brede betekenis van het woord de aanduiding is van afgodendienst. Hoererij is gemeenschap hebben met anderen dan met wie men gemeenschap zou moeten hebben. Dat is hoererij. En wij kleine mensen passen het op onze kleine mens toe, op onze oude mens enzovoorts. En dan zeg ik inderdaad, het is de bedoeling dat we ons onthouden van hoererij. Ja, in die zin ook, ja, natuurlijk wel. Dat is inderdaad de bedoeling. Maar het is veel meer nog de bedoeling dat wij niet afhoereren van God. Het is dezelfde term die ook weer in de geschiedenis van Israël gebruikt wordt. Dat we niet een gouden kalf gaan dienen of weet ik wat dan ook allemaal maar dat we de Heer zouden dienen. Dat we ook niet de uiterlijke dingen zouden dienen, maar God zelf. Die hoererij van Israël ging zelfs zo ver dat men niet alleen de goden van andere volken diende, maar dat men zelfs overging tot het verafgoden van dingen die in werkelijkheid een uitbeelding waren van Christus zelf. Men diende de koperen slang in plaats van de zoon des mensen, waar die koperen slang immers een beeld van was. Met als consequentie dat God die koperen slang zelfs liet vernietigen. Het is een type van Christus. Maar men vrede in het beeld in plaats van het ding zelf. In plaats van het wezen zelf. Nou, dat is wat Israël doet. En daarom tot ons wordt gezegd, het is Gods wil onze heiligmaking. Namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat we niet gemeenschap hebben zouden met iemand anders dan met de Heer zelf, uiteraard. En dan staat er ook dat in ieder van u weten zijn vat, zijn lichaam betekent dat uiteraard, het aardenvat, dat in ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dien ons te realiseren dat wij geroepen zijn tot een zekere roeping, waar de apostel Paulus het steeds over heeft. Ze geroepen tot zoonschap. Kinderen zijn geroepen tot zoonschap. Zie. En het kind ontleent zijn betekenis en wat het later zou moeten worden. Het groeit naar iets op. En dat is met ons ook zo. We zijn koningskinderen geworden en het legt verplichtingen op ons. We zijn eigendom van God geworden, we zijn kinderen van God geworden. En we dienen te wandelen in overeenstemming daarmee. Want als we kinderen zijn, dan zijn we zonen en dus ook erfgenamen. Dat is de bedoeling. En ons hele leven hier op aarde is gericht daarop. Ik heb het niet over het leven van de natuurlijke mens. Ik heb het over het leven van een gelovige. Dat is gericht op zijn zoonschap. Op het feit dat hij eens met Christus verheerlijkt zal worden, een kroon zal ontvangen en met hem zal regeren. En de bedoeling is dat de Heer tot ons zal kunnen zeggen, in de toekomst welaan dan gij getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uw Heeren en hier zijn 10 kronen of 5 kronen of 3 kronen. Nou, u weet het wel waar ik het over heb, hè? Steden, maar kronen waren dat uiteraard. Nou, dat is de bedoeling. Daarheen zijn we naar onderweg. En dat is de zin van ons leven. We zijn hier niet in afwachting alleen maar van dat we hier lichamelijk overlijden en in de hemel onze ogen zullen opslaan. Maar we zijn hier dat ons leven vrucht zou dragen tot verheerlijking van hem. En dat zit dan meteen aan vast dat wij zelf daar ook inderdaad de vruchten van zouden plukken. Nou, dat is wat de Heer van ons wil. Dat we ons vat bewaren in heiligmaking en eer. En de enige manier om dat vat heilig en eervol te bewaren is het te vullen met die schat die genoemd wordt in 2 Korinthe 4. En daar staat, laat ik het maar eens even lezen, voor het geval u het vers niet kent. Er staat in 2 Korinthe 4, vers 7, maar wij hebben deze schat in aarden vaten, want u weet dat de mens uit de aarde en aards is, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Het gaat niet om onze kracht, het gaat om zijn kracht. En zijn kracht wordt onze zwakheid volbracht. Het gaat niet om onze waarde, maar het gaat om zijn waarde. Het gaat er niet om dat wij het schat zijn, het gaat erom dat hij een schat heeft en in plaats van weer ons. En de betekenis van ons leven is afhankelijk van de schat die in ons is. En van wat God ons gegeven heeft. En de vraag is of we als gelovigen niet alleen ons bewust zijn dat we vaten zijn ter ere. Dat is een term die komt weer uit andere schriftgedeelten. Hè? Maar het is de vraag of wij ons bewust zijn dat God vaten ter ere gebruikt om er eervolle dingen mee te doen. Om die vaten te vullen, bijvoorbeeld met die schat, namelijk met die kracht Gods, met het eeuwige leven enzovoorts. Nou, dat is wat hier in dit schriftgedeelte gezegd wordt. We hebben hier een aardenvat, opdat de uitnemendheid de kracht zijn van God en niet uit ons. Daartoe wordt dat vat bewaard, daartoe stellen we dat vat beschikbaar aan God zelf. Of zo je wilt, aan Christus. En de consequentie daarvan is in de eerste plaats 1 Thessalonicenzen 4 vers 6. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Zijn handeling, dat is al wat hij doet, hè? Al wat zijn handen doen, al zijn werken. Dat niemand zijn broeder vertreden, vernederen dus, nog bedriegen in zijn handeling. Want het moet duidelijk zijn dat God ons geroepen heeft niet om dingen te vertreden, niet om dingen te vernietigen, maar God heeft ons geroepen tot stichting. Zoals Paulus het zegt in de 2e Korinthebrief, Paulus was niet geroepen tot nederwerping, maar tot stichting. Dat wil zeggen niet tot nederwerping, maar tot opbouw, dat woord is dat. Hè? Tot opbouw van de gemeente. Niet tot nederwerping van gelovigen, niet om ze in de grond te trappen, maar om ze te verheffen, om ze te bemoedigen, om ze te vertroosten, om ze op te richten enzovoorts. En de vraag is aan de ene kant of wij zulke dingen doen, dat wil zeggen onze broeders oprichten en vertroosten en bemoedigen, en eventueel stel ik de vraag helemaal andersom, namelijk laten wij ons bemoedigen, laten wij ons vertroosten, laten wij ons oprichten of blijven we liever in de goot liggen? Want beide dingen gebeuren. Beide dingen worden ook negatief gebruikt trouwens. Dat ik aan de ene kant zeg dat ik mensen ken die anderen oprichten omdat het hun hoogmoed streelt. Ze vinden zichzelf erg goed, daarom doen ze dat. Ze zijn een voorbeeld, ze trekken de aandacht. De schrift is vol met fariseeën die van deze dingen beschuldigd worden. Aan de andere kant kennen wij ook mensen die precies het tegenovergestelde doen. Die gaan in de goot liggen, want dan weten ze zeker dat er anderen zijn die hun eruit halen. Als je op straat loopt, krijg je geen aandacht. Maar als je in de goot gaat liggen, dan krijg je aandacht. Zo is het. Beide dingen gebeuren. En de vraag is, beantwoorden wij aan het beeld wat de schrift hier geeft? Zijn we tot heerlijkheid van hem? En dan weet ik, je kunt elkaar voor de gek houden. Je kunt jezelf voor de gek houden. Je kunt zeggen van, nou, ik vind dat ik het toch wel aardig doe. Of ik doe mijn uiterste best. Ik kan nou eenmaal niet beter. Misschien is dat zo. Maar dat vraag ik u niet. Ik vraag u of u voor God dat ook waar kunt maken. Wij dienen niet elkaar. De vraag is niet of de mensen in onze gemeenschap, de mensen die wij kennen, wel vinden dat wij ze goed helpen of, wat, of dat soort dingen meer. Dat is niet de norm. De norm is of wij de Heer daarmee dienen. En begrijp je goed, we kunnen elkaar voor de gek houden, maar de Heer niet. En die dingen die wij doen gewoon vanuit onszelf, om wat voor reden dan ook, die weten we misschien niet eens, dat hoeft nog niet per se tot verheerlijking van de Heer te zijn. Dat is nog maar zeer de vraag. Het gaat erom wat we werkelijk op het oog hebben. Ik moet er meteen bij zeggen, het wordt natuurlijk tamelijk persoonlijk vanmiddag. Dat is altijd wat riskant, omdat de ene mens de andere niet is. Maar ik moet erbij zeggen dat deze dingen, de dergelijke houding ook ten opzichte van de medegelovigen, mijns inziens, hoort u wat ik erbij zeg? U hoeft mijn inzien dus helemaal niet te delen. Hè? Je hoeft het helemaal niet met mij eens te zijn. Maar mijn zin is het zo dat een dergelijke houding ten opzichte van onze medebroeders en zusters, waarbij we hen niet vertreden en bedriegen, maar integendeel hen oprichten, bemoedigen en vertroosten, dat een dergelijke houding eigenlijk alleen maar mogelijk is wanneer we daarbij de Heer zelf in gedachten hebben. Ik hoop dat u dat begrijpt. Mensen houden niet van elkaar, van nature. Dat is nou eenmaal zo. Dus dat zeggen de een meer en de ander minder. Goed, nou ja. Ik heb iemand gekend die zei, ik hou van mijn medemens, tot op zekere hoogte. En inderdaad, over die hoogte hebben we het nu. He? Maar als je het zo zegt, kun je het net zo goed omdraaien. Ik hou niet van mijn medemens, tot op zekere hoogte. Ik denk dat dat eerlijker is. Maar het klinkt alleen zo negatief, dus we zeggen het gewoon andersom. He? Ja. Maar het probleem is dat mensen van nature zich niet onder elkaar aangetrokken voelen. Tenzij dat het een hormonenkwestie is, maar daar hebben we het nou even niet over. Hè? Maar van nature is dat niet zo, integendeel. En als het onder gelovigen wel verwacht wordt dat ze elkaar lief hebben en dus elkaar bemoedigen, vertroosten, belangstelling hebben voor elkaar, elkaar ten dienste zijn, dan kan dat alleen maar wanneer wij daarmee de Heer willen dienen. Anders vallen we vroeg of laat toch door de mand. Maar bovendien, de Heer beoordeelt deze dingen toch vanuit hemzelf. En de Heer zegt, voor zoveel gij dat een van deze minste mijn broeder gedaan hebt, dat mij gedaan. Oh, ik weet het, die schriftplaats die ik nou aanhaal, die staat er in verband met een andere bedeling, waarin wij toevallig nou vandaag niet leven. Dat is waar. Maar het verandert daarom aan het principe niks. De Heer beloont wel degelijk. En niet alleen dat, laat ik u dat dan eens voorhouden. U hebt misschien wel eens meer gemerkt dat de Bijbel wel degelijk zegt dat God een wreker is van het kwade. En dat er wel degelijk ook de toorn Gods komt en de wraak van God komt over de mens die regelrecht handelt in strijd met de goddelijke principes. En hier, in dit vers wat ik nu onder handen heb, in 1 Thessalonicenzen 4, staat in vers 6 dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. En is de vraag, wreekt de Heer dan toch gelovigen? Zij die zijn eigendom zijn, broeders gaat het over, hè? Broeders dus, die toch andere broeders vertreden en bedriegen. Daarvan staat dat God daarover wraak zal doen, of niet? Dat staat er toch? Wanneer dan? Nou, wij zijn gewend aan de gedachte van 2 Korinthe 5... dat elke gelovige geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. En ik hoop dat we langzamerhand ook begrepen hebben dat voor de rechterstoel van Christus geen straf wordt uitgedeeld, omdat het niet kan, maar alleen beloning. Namelijk alleen beloning voor het werk wat God in Christus door ons heeft kunnen doen. Ik hoop dat dat duidelijk is, hè? Dus beloning voor de werken van de gelovigen. Want van de gelovigen staat, hij komt niet in het oordeel. Hij is om niet gerechtvaardigd, enzovoorts. De verlossing die in Christus Jezus, hij wordt niet behouden uit werken. En de straf voor de zonde kan ook niet, want de zonden zijn gedragen, die zijn weggedaan op het kruis van Golgotha. Toch? Hoe is God dan een wreker over deze gelovigen? Wel, dat is een heel eenvoudig antwoord op. Hij doet dat ook niet nadat we van de aarde weg zijn. Hij doet dat niet na onze dood. Hij doet dat niet bij de openbaring van de rechterstoel van Christus. Maar hij doet het hier op aarde. Je moet goed begrijpen dat Israël werd verlost uit Egypte. Ik zal een voorbeeld geven dan. Hè. Israël werd verlost uit Egypte en kwam in Canaan. Het volk. Het hele volk. Ja, het hele volk. Dat wel. Maar als we de leden van het volk gaan tellen, dan lag het toch wat anders. En dat, zo staat het ook trouwens in Hebreeën 3 en 4. En dan blijkt dat voor zover men de Heer niet diende, kwam men onder het oordeel van God. En in de praktijk, om het dan eenvoudig te houden, want de Bijbel het ook wat eenvoudig maakt, was het dan zo dat voor zover men de Heer niet diende, stierf men in de woestijn en kwam men niet in Canaan. Maar begrijp me goed, het hele volk kwam in Canaan. Israël als natie kwam uit Egypte door de woestijn naar Canaan. Daar was niks mee fout. Maar dat onderdeel, moet ik zeggen, dat deel van Israël, wat de Heer niet diende, wat niet beantwoordde aan Gods normen, kwam om in de woestijn. Op jammerlijke wijze. Ze zullen spijt gehad hebben naar de mens geredeneerd dat ze ooit zich hadden laten verleiden om Mozes te volgen en uit te gaan uit Egypte. Nou, die situatie, die doet zich ook voor onder gelovigen. Het punt is gewoon, ik heb het vanmiddag al genoemd, dat een gelovige die zich niet onderwerpt aan de wil van God, die zich in de praktijk niet beschikbaar stelt voor het werk des Heren, die hoeft in ieder geval er niet op te rekenen dat God belang heeft bij het onderhoud van zijn of haar aardse leven hier. En het gaat nog sterker, ik heb het al eerder eens aangehaald, ook op deze plaats. Het is zelfs nog sterker, want er staat dat God onreinheid eventueel wegneemt. Het moet ook duidelijk zijn dat dat wat God voor de voeten loopt, dat haalt hij uit de weg. Als een gelovige, iemand die eeuwig leven heeft ontvangen, dan toch niet van plan is om de rest van zijn dagen te besteden aan de verheerlijking van Christus. Wel, waarom zou die nog langer onnuttig de aarde beslaan? Dat staat over de vijgenboom, hè? Waarom beslaat hij nog langer onnuttig de aarde? In ieder geval moet het duidelijk zijn dat een dergelijke boom of plant die onnuttig de aarde beslaat, in ieder geval niet verzorgd wordt. Het draagt toch geen vrucht. Er is zoveel verzorging geweest. Het helpt niet. Maar de consequentie kan inderdaad zijn dat zo'n boom inderdaad wordt weggenomen. En dat geldt inderdaad voor de gelovigen net zo goed. Ik heb, meen ik, in het verleden hier eens gesproken over Johannes 15, als ik het wel heb. En daar gaat het over het wegnemen van de onreine takken. Van de takken die geen vrucht dragen. Niet alleen onderdeel van de takken, maar zelfs de hele tak wordt weggenomen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En ik zal bij die gelegenheid ook hebben aangehaald, denk ik, maar dat weet ik niet meer, 1 Korinthe 11, waar ook staat dat iemand die weliswaar behoort tot de gemeente, die lid is van het lichaam van Christus, en die daar ook zelfs uitdrukking aan geeft door te eten van het brood en de wijn, zal ik maar zeggen, die dus weet waar hij mee bezig is, en desondanks zijn leven ook niet actief stelt in de dienst van de Heer, die loopt het grote risico dat de Heer zo iemand uit de weg ruimt. En u weet wat uit de weg ruimen betekent? Dat kan van alles zijn. Dat kan een heleboel zijn. Dat kan zijn dat iemand sterft, natuurlijk. Dat zou toch een keer gebeuren, dus dat maakt niet zoveel uit. Bovendien was het al gebeurd, want hij was gestorven met Christus. Dus God heeft alle recht om dat te doen. Ja, ja, dat moeten we ons goed realiseren. Maar de andere mogelijkheid is ook dat zo iemand op een zijspoor gezet wordt of dwaalleraren navolgt. Dat is leuk om te zeggen door mij, hè. Dwaalleraren navolgt. Dat woord heb ik van anderen geleerd. Dwaalleraar is mooi, hè? Ja, dwaalleraar nou, dan komt hij ook op een zijspoor. Of iemand wordt ziek, of wat dan ook. Of er gebeuren familieomstandigheden om het allemaal netjes te houden, waardoor zo iemand enzovoort. Dat kan allemaal gebeuren. Ja. Kom je nou niet vragen, hoe is het dan hier en hoe is het daar? En ik ken iemand die, want dat weet ik ook niet. Maar ik weet alleen dit, dat de Heer zegen geeft aan degene die hem dienen. En dat de Heer daar ook reinigt, opdat er meer vrucht gedragen zou worden. Maar het kan ook zijn dat er zoveel wordt weggesneden dat er helemaal geen sprake meer kan zijn van vrucht. Dat verschil is moeilijk te zien in de praktijk, dat weet ik. Dat moet u ook weten, dat verschil is moeilijk te zien. Maar ik moet u ernstig waarschuwen, als u aan de ene kant beleidt het eigendom des Heren te zijn, aan de andere kant de consequenties daar niet van trekt, dan trekt de Heer de consequenties daarvan. Of laat ik dan zeggen, dat risico loopt u, dan zeg ik het heel netjes. Want de Heer zegt dat hij een wreker is over dit alles. Dat staat hier, maar dat staat bijvoorbeeld ook in Romeinen 12 is dat. Waar dezelfde soort woorden gebruikt worden. Dat staat namelijk in, nou ik begin maar ergens, hè. Dat staat in vers 15 van Romeinen 12. Verblijdt u met de blijden. Er wordt tot gelovigen gezegd dat ze zich zouden moeten verblijden met andere gelovigen die ook blij zijn, samen. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Elders staat gewoon, indien één lid lijdt, dat dan alle leden meelijden. Dat is hier ook dus zo. Verblijdt u met de blijden, weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkaar. Dat is de samenvatting daarvan. Dat was één van zin, één van instelling, één van de gerichtheid zouden zijn. Met elkaar, als één lichaam. Wees eensgezind onder elkaar. Vervolgens tracht niet naar de hoge dingen. Want als je dat wel doet, dan zal er geen sprake kunnen zijn van eensgezindheid. Dat is heel eenvoudig. Want hoe hoger je komt, hoe minder er overblijft, zal ik maar zeggen. U kent waarschijnlijk het bekende lied, Het is eenzaam aan de top. Kent u dat lied? Dat is de top van de piramide. Daar kan er maar één staan, zeg maar. Hè? Of nog, of zelfs dat niet eens. Maar in ieder geval, zo is het nou eenmaal. En niet iedereen kan hoog zijn. Als men hoog wil worden, leidt het tot verdeeldheid. Dat is nou eenmaal de gang van zaken gewoon in de wereld. In elk geval in de wereld. Maar het hoort onder de gelovigen niet voor te komen. Dus tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse gedachte, waarbij gezegd wordt dat mens die zichzelf vernedert alleen nog maar door God verhoogd kan worden. Het probleem is, als een mens zichzelf verhoogd heeft, zelfs als een mens zichzelf uitermate verhoogd heeft, kan hij alleen nog maar vernederd worden. Datzelfde verhaal is dat je op de Noordpool staat en alleen nog maar naar het zuiden kunt. Hè? Er is geen andere richting meer over. Zoiets is dat, dus heel eenvoudig. Hè? Daarom zegt de Heer tot zijn tijdgenoten, ze nederig moeten zijn, opdat ze verhoogd zouden kunnen worden. En je kunt beter door God verhoogd worden dan door jezelf, zeg ik altijd maar. Vandaar, voegt u tot de nederige, want u weet, God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Nou, ga ik maar gewoon verder. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, dat is wat de wereld doet. Er zijn zelfs christenen, orthodoxe christenen, die vinden dat dit zou moeten gebeuren, kwaad voor kwaad vergelden. Want die zeggen, dat is de wet, oog om oog en tand om tand. Dat is een merkwaardige misvatting. Want op die wijze zou er nooit iemand zalig kunnen worden. Als God dat aan ons zou doen, zouden wij nooit zalig worden. Maar aangezien we wel zalig geworden zijn en God ons dus niet het kwaad voor kwaad vergeld heeft, zouden wij anderen ook niet kwaad voor kwaad moeten vergelden. Daar staat dat je het ook vergeldt. Niemand kwaad voor kwaad. Dat is wat de wereld wel doet, wij niet. Wij vergeven elkander. Er staat ergens 7 × 70 maal, geloof ik. Maar ik las laatst ergens dat het was 7 × 7 maal per dag. Stond erbij, hè? Per dag. Ik weet niet meer waar het was. Maar het was in Lucas, geloof ik, hè? Ja, per dag moest dat. Dus dan heb je even je handen vol werk. Maar zo is het, daar komt geen eind aan. Dat is bij God ook zo. God doet dat ten opzichte van ons. Wij zouden het voor elkaar moeten doen. Bezorgt het geen eerlijk, dat betekent eerbaar. Bezorgt het geen eerbaar of eervol is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. En dan wreekt u zelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. En ik moet erbij zeggen, ik ga het nou niet uitleggen, maar in dit hoofdstuk wordt gesproken over de relaties, niet van gelovigen tot ongelovigen, maar de relaties van gelovigen onderling. Dat is hier aan de orde. En gelovigen liegen tegen elkaar, gelovigen zijn verdeeld tegen elkaar, gelovigen zijn jaloers op elkaar, enzovoorts. En gelovigen zijn elkaars vijanden, heel dikwijls. En er staat hier, wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Kan er dan toch toorn komen over gelovigen? En is het antwoord, ja zeker. Als een gelovige immers kiest voor een leven uit de oude mens, dan valt hij onder de toorn die op de oude mens rust. En zelfs nog veel sterker, want hij weet beter. Hij draagt daar de volle verantwoordelijkheid voor. Hij weet beter en daarom heeft hij een hoge verantwoordelijkheid. En daarom stel aan de ene kant vast dat de toorn Gods geopenbaard wordt over de goddeloosheid van de wereld, over de natuurlijke mens, en dat de natuurlijke mens in het oordeel ligt en in de duisternis wandelt. Maar als gelovigen die ooit het licht hebben ontvangen zich bewust keren tot de duisternis, dan hebben ze een veel zwaardere verantwoordelijkheid. En dat betekent ook dat dat gewroken wordt. Het staat hier. Want de Heer zegt, geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Indien dan uw vijand hongert, het gaat echt om gelovigen hoor, indien uw gelovige vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuur zoals zijn hoofd hopen, enzovoorts. En wat wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En u ziet dat de Heer zelf de wreker is, niet alleen ten behoeve van hen die geloven en dan in verband met de ongelovigen. Laat ik zo zeggen, als gelovigen tegengestaan worden door echt niet wedergeboren mensen, dan betekent het gewoon dat God daarin recht zal doen, ooit, wanneer dan ook. Ach, misschien pas op de jongste dag, maar dat maakt niet uit, maar het gebeurt een keer. God zal het doen. Maar als het gaat om dat wedergeboren mensen het werk van de Heer en dus ook het werk wat andere gelovigen voor de Heer doen bestrijden, wel, dan ligt het toch voor de hand dat juist zij vallen onder die wraak van God en onder die toorn van God. Zij zijn immers zijn eigendom. Ze hebben zelf gekozen voor de Heer. De consequentie is dat wanneer ze het werk des Heeren tegenstaan, dat ze dan inderdaad zichzelf plaatsen onder die toorn van God die zij kennen en waarvoor zij gewaarschuwd zijn. Nou, want dat is het verhaal. Ik weet, dat is onbekend. Dat is ook een bepaald niet bemind onderwerp. Maar zo is het wel. Overigens, zo dat ik u deze dingen niet voorhoud, om je bang te maken of om je ergens toe te krijgen. Zo van, nou eindig ik de dienst met te zeggen van, nou gaat er nog de collecte rond. Zo van, dan kunt u het misschien altijd nog afkopen wat u verkeerd gedaan hebt de afgelopen week. Nee, dat is niet de bedoeling, uiteraard, hè. Maar ik wil helemaal niks van u. Ik stel u alleen voor de keuze. Als je ooit gekozen hebt voor de Heer, als je ooit uw leven in zijn hand gesteld hebt, kunt u daar niet van terug. Dat is dan zo, uw leven is zijn eigendom en de Heer heeft gezegd wat hij met zijn eigendommen doet. En toen God Israël verkoos uit Egypte en hen uitleidde, heeft hij precies gezegd wat er zou gebeuren, wat de consequenties waren. Hij zegt, zul je mij dienen, zal ik voor je zorgen. Dien je me niet, zorg ik ook niet voor je. Het blijft niettemin hetzelfde volk. En God doet zijn werk met dat volk. En Gods roeping met betrekking tot Israël blijft ook onberouwelijk. Dat wil zeggen, God volvoert wat hij zich voorgenomen had te doen met Israël. God volvoert ook wat hij zich voorgenomen heeft te doen met de gemeente. Maar de vraag is of wij er deel aan hebben. Of dat wij wel horen bij een gemeente, maar in de praktijk geen deel hebben aan het werk wat de Heer nu doet. Dat is onze eigen keus. En eigenlijk moet ik zeggen dat toen wij tot geloof kwamen, was dat onze keus. En de bedoeling is niet dat we daar terugkomen. De Heer is niet een soort Sinterklaas bij wie je een verlanglijstje kunt indienen. Sommigen kennen het verschil niet, heb ik gemerkt. Maar de Heer is niet een soort Sinterklaas bij wie je een verlanglijstje kunt indienen, zodat hij ons kan helpen bij onze aardse beslommeringen. Zo in de examentijd, dan kun je bij de Heer terecht en helpt hij misschien bij je examen. Je weet nooit waar het goed voor is. Hè? Dat soort dingen, dat hoor je wel eens. En dan, ik zeg niet dat het niet kan, maar één ding weet ik, de Heer heeft daar geen belang bij, hoor. Wij hebben daar belang bij, maar de Heer niet. De Heer heeft belang niet bij dat wij iets krijgen, de Heer heeft er belang bij dat hij wat krijgt. En als we bij de Heer komen, vraag je niet naar onze diploma's of papieren. Dan vraag je alleen naar of we bereid zijn hem te dienen. Of we bereid zijn om zonder murmureren en tegenspreken te doen wat onze hand vindt om te doen en wat hij zelf in ons gelegd heeft. Maar dat was Filippenzen. Want daar staat dat we inderdaad onze zaligheid, eigenlijk onze beloning, daar komt het op neer, zouden bewerken met vrezen en beven. Dat we dus zouden doen alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. De Heer geeft ons wat te doen. Ik hoop dat we ons dat realiseren. We hoeven niet hoogdravend over te doen of zo. Maar wij allen kennen als gelovigen dat verschijnsel. Dat er dingen op onze weg komen. Meestal worden gewoon dingen van ons gevraagd op een gegeven moment. En de vraag is dan, gaan we daarop in of niet? Eén keer is het geweest, theoretisch dan, hè? Eén keer is het geweest dat de Heer ons vroeg en zei, laat u met God verzoenen. 2 Korinthe 5. En we hebben ons met God laten verzoenen. Waar nou onvermijdelijk volgt dat de Heer ons iets anders vraagt. Doe dit of doe dat. Dat kan hij doen. We zijn zijn dienaren. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Waarom zou je dat doen? Omdat er een werk is waarin hij ons betrokken wil hebben, uiteraard. En hij geeft ons dat. Hij vergeet ons niet. Er zijn mensen die zeggen, ik denk dat God mij vergeet. Nee, dat is niet waar. God legt wat voor u. God legt wat op uw weg. God geeft u bepaalde verantwoordelijkheden. En de ellende is dat wij dikwijls geneigd zijn om allerlei dingen die wij eerst idealiseren, om die vervolgens als excuus te gebruiken om de Heer niet te hoeven dienen. Ja, ik durf het haast niet aan te halen, maar dan heb je die dingen van, ik heb toch een juk ossen gekocht en ik heb een akker gekocht. En er was zelfs iemand die, ja, die had zelfs een vrouw getrouwd, dus daar kan je nagaan. Hè? Nog van harte gefeliciteerd overigens. Ik heb je sindsdien nog niet gezien. Maar dat komt allemaal voor. Maar er zijn mensen gebruiken dat als excuus. Zeggen, dat is toch een verantwoordelijkheid die de Heer mij gegeven heeft. Maar mijn ongelovige buurman heeft diezelfde verantwoordelijkheid. Heeft hij die ook van de Heer soms? Wat is dan het verschil tussen een gelovige en ongelovige? We hebben niet de verantwoordelijkheid voor onze akker, voor het land, voor het bezit wat wij dienen te bebouwen. We hebben niet de verantwoordelijkheid in de eerste plaats voor een juk ossen. Dat is gewoon ons personeel dus eigenlijk. Lastdieren, laat ik het maar eenvoudig vertellen. We zeggen, daar moet u voor zorgen, ik moet dit en ik moet dat. Nee, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Of eventueel ons huwelijk. Nou, dat kunnen we nog even. Dat is niet onze eerste verantwoordelijkheid. Onze eerste verantwoordelijkheid, we weten het allemaal, daarom ik durf het haast niet te zeggen, hoor. Maar ik moet het maar even doen, toch maar, hè. Onze eerste verantwoordelijkheid is dat we onze gaven, onze tijd, heel ons leven in dienst van de Heer zouden stellen. Waarna de schrift twee dingen vaststelt, ik zal met negatieve beginnen, dat is dat mocht er iets anders zijn waar we verantwoordelijkheid voor dragen, dan is dat jammer, maar dan is onze eigen keus, maar het doet wel afbreuk aan onze toegewijdheid aan de Heer. Want zo spreekt de apostel Paulus over het huwelijk in 1 Korinthe 7 of zo. Ik noem maar het huwelijk, want dat is een heet onderwerp tegenwoordig, hè? Maar daar staat dat. Want wie getrouwd is, die moet zijn man of dan wel zijn vrouw behagen. Dat is nou eenmaal. Het is een beperking die men zichzelf oplegt. Dan zegt de Heer, nou, dat moet je zelf weten, maar het is wel een beperking. Dat is het negatieve. De Heer zegt, ja, dat is je eigen keus, sorry. En maar de andere kant vinden we ook dat de schrift zegt dat wanneer wij onze Heer zoeken, zoeken de dingen die boven zijn, of wij zoeken bijvoorbeeld het Koninkrijk Gods, nou dat is boven immers, hè, dat ons dan de andere dingen die we nodig hebben zullen toegeworpen worden. Waarbij een kleine verschuiving heeft plaatsgehad, want wat wij nodig hebben is in dat geval niet wat wij vinden dat we nodig hebben, maar het is wat Hij vindt dat we nodig hebben. En dat kan gunstig uitpakken of ongunstig. Daar spreek ik helemaal geen waardeoordeel over uit. Het kan allebei. Je kunt zeggen, nou, het valt me toch tegen wat de Heer mij geeft. Nou, misschien is dat dan zo. Dan moet u een offer brengen, kennelijk. Is niet zo erg. U wordt ervoor beloond, in elk geval in de toekomst. En misschien zegt u ook, ik krijg veel meer dan ik eigenlijk nodig heb. En dan zeg ik, dat is ook een reden om de Heer te danken, sowieso. Als we hem de eer maar geven. Het kan allebei, maar we dienen gewoon ons hele en hebben en houden aan hem te geven. Maar één ding heb ik wel geleerd, trouwens van heel jongs af aan al, dat maar één prioriteit behoort te zijn in het leven van een gelovige. Let op, het is geen kritiek. Ik heb geen omstandigheden in gedachten. Ik ken u nauwelijks. Ja, van gezicht en van sommigen weet ik zelfs na enig oefenen de naam. Maar dan houdt het ongeveer wel op, dus daar gaat het niet om. Maar ik wil alleen maar dit zeggen. We horen één prioriteit in ons leven te hebben. Dat is de vraag, wat wil de Heer van ons? Wat is zijn weg met ons? En daar hoef je niet op gaan zitten wachten. Want wat de wil van de Heer voor ons is, daar hoef je niet moeilijk over te doen, niet te filosoferen. Want ook dat is een excuus om niks te doen. Wat de Heer van ons verwacht, is dat wij in ieder geval bereid zijn, daar begint het altijd mee, met getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet getuigen van de Heer. Ja, natuurlijk. Wanneer? Zodra het je gevraagd wordt. En het gebeurt. Het zal je gevraagd worden. Er zijn mensen die zeggen, ik heb zo'n moeite om eruit te gaan of met die of die over te spreken. Nou ja, daar gaat het ook niet om. Als de Heer wil dat je erover spreekt, geeft hij de gelegenheid en geeft hij de woorden in de mond. Het is de vraag of wij bereid zijn om het risico te nemen. Het is de vraag of wij bereid zijn om ons gewoon uit te laten lachen. Het is me meer dan eens overkomen, hoor. Ook voor een zaal zoals nu vanmiddag. Dat heb ik ook wel gebeurd. Het hele zaal in lachen uitbarstte. Omdat ze het zo ongelooflijk vonden. Maar het is met de vraag of je bereid bent dat risico te nemen. Om je te laten vernederen. Om voor idioot versleten te worden. Omdat je een opvatting hebt die totaal afwijkt van alle andere aanwezigen. Dat is niet prettig. Ik weet het uit ondervinding. Maar je leert er wel bij. Maar dat is wat de Heer van je vraagt. Als het waar is dat je leven gelegd hebt in zijn hand. Dat je gelooft in het verzoeningswerk wat de Heer volbracht aan het kruis. En dus ook vervolgens via de opstanding. Dan heb je de consequenties van het kruis te aanvaarden. En dus te beseffen dat wat je hier ook op aarde ook hebt, het is alleen bij de gratie Gods. En omdat dat zo is, kan God van je verwachten. Heeft hij al het recht om van je te verwachten. Dat je dat leven wat je dan nog hebt, en zolang je dat nog hebt, wijd aan zijn eer. Ik zeg niet dat je een fulltimer moet worden. Ik zeg dat elke gelovige dat is. Dan hoef je het ook niet te worden. Je bent het op het moment dat je gekocht en betaald werd. Dat wil zeggen, elk mens is dat eigenlijk. Maar je bent het zeker als je komt tot de aanvaarding daarvan ooit. En daarna blijf je dat. Daarom, het is riskant om je leven te stellen in de handen van de Heer. Het is een avontuur ook om dat te doen. Het is riskant omdat je niet weet wat het brengt. Het is een avontuur omdat je niet weet wat het brengt. Maar het is een test van ons geloof. Geloof in het verzoeningswerk is mooi. Het is een mooie theorie. Natuurlijk, inderdaad, daar gaat het om. Zo begint het allemaal. Zo is bij een ieder van ons begonnen, denk ik. Voor zover ik dat beoordelen kan. Maar de consequentie daarna is dat de Heer ons leven in zijn hand neemt en leidt enzovoort. En het kan best eens wezen dat wij naar onze normen mislukkingen hebben in ons leven en daardoor ontmoedigd worden. Maar het kan ook best zijn dat die mislukkingen er zijn omdat we gewoon de verkeerde weg waren. En het kan ook andersom. Dat wanneer we op de goede weg waren en die weg niet verder willen gaan, dat ons leven geleid wordt vervolgens in een richting waarin we nooit meer vrucht zullen dragen. Daar heb ik het al eens over gehad, dus dat doe ik maar niet meer. Maar op die wijze breekt God zich. En het ergste wat een gelovige kan overkomen, is dat zal blijken dat zijn leven vruchteloos geweest is. En dan heb ik het nog niet eens over dat er ook erge dingen zijn die een gelovige kunnen overkomen, gewoon hier in dit leven, na de oude mens. Begrijpt u me goed? Die erge dingen komen over elk mens. In het algemeen. Dat is de algemene consequentie van de zondeval van de oude schepping. Dat is waar. Maar u weet dat wij geen oude scheppingen meer zijn. U weet dat wij met Christus zijn opgestaan als gelovigen. En u weet dat die nieuwe schepping in ons veel groter, sterker, krachtiger is dan die oude schepping. Dat betekent inderdaad dat God ons ook bewaren kan voor een heleboel ellende waar een ongelovige wel in terechtkomt. Dat kan. Het kan ook zijn dat God ons een boel ellende geeft in dit leven. Dat kan. Opdat wij ons zouden bewust blijven van wie wij zijn. Opdat we nederig zouden blijven. Opdat we hem de eer zouden geven. Opdat we ons van onze eigen zwakheid zouden bewust zijn. Maar het mooiste is nog altijd dat we gewoon als gezonde, normale mensen door het leven gaan in afhankelijkheid van de Heer. En ons daarbij tegelijkertijd onze eigen zwakheid bewust zijn. Dat zelfs waar mensen misschien van ons vinden dat we toch eigenlijk wel goede mensen zijn en we goede nette mensen, dat we dan zelf wel weten dat het niet zo is. En dat we ons dat bewust zijn en dien overeenkomstig handelen. Nou, ik weet niet of ik dan nog verschillende aspecten daarvan vergeten heb, maar ik geloof niet dat ik het op dit moment duidelijker kan zeggen. Het gaat erom dat we de consequenties dienen te trekken van het feit dat we zijn eigendom zijn. En dat betekent inderdaad dat we eerst bereid zijn om de meest eenvoudige dingen te doen. Dat we desnoods een nacht lang, als dat moet, met mensen spreken over de Heer Jezus. Natuurlijk moesten we naar bed. Natuurlijk moeten we de andere dag te vroeg uit. Natuurlijk. Natuurlijk is dat slecht voor je gezondheid. Natuurlijk mag dat niet van de dokter. Nou, so what? Begrijpt u wat ik bedoel? Ik heb mensen die hebben een eigen zaak. En sinds ze een eigen zaak hebben, zie ik ze niet meer. Waarom niet? Omdat ze denken dat ze er geen avond van de week kunnen missen, omdat anders hun handel naar de bliksem gaat. Waarom denken ze dat? Zijn het nou gelovigen of zijn het nou geen gelovigen? Ik ken ook mensen die het andersom ervaren. Die zeggen, ik doe er niks voor, maar mijn zaak gaat vanzelf. Dan vraag ik wel eens, hoe gaat het nou? Want je hoort soms die wilde verhalen dat het overal slecht gaat. Economisch, in bepaalde branches. En hoor je altijd, nou, het gaat over het algemeen wel slecht. Het is een terugloop. Maar ik merk er nog niks van. Daar heb je het. Natuurlijk kan ik niet beoordelen waar dat van komt. Maar ik heb wel zo'n vermoeden. Begrijpt u wel? Nou, dat is het. Nou, laten we ons nou eens afhankelijk stellen van de Heer. Je moet ook niet zeggen, nou doe ik voortaan niks meer voor het werk in de wereld, want dan moet de Heer maar voor me zorgen. Dat doet hij net zo min. Waar wij kunnen, worden wij geacht inderdaad, zoals hier staat, onze eigen dingen te doen. Vers 11. Uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wie u bevolen hebben. Dat is de bedoeling, primair. Laten we eerst de verantwoordelijkheid voor onszelf op ons nemen en onze eigen zaken regelen. En daarna kunnen we misschien ook nog de zaken van anderen regelen wanneer daar behoefte aan is. Dat gebeurt allemaal. We moeten zien waar het om gaat. Namelijk dat onze verantwoordelijkheid in de eerste plaats ligt in de geestelijke dingen. In de praktijk dus het werk van de Heer. Nee, niet het werk van ons, niet het werk van de gemeente. Het werk van de Heer heb ik het over. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Dat kost ons wat van onszelf. En dan heb ik het ook weer niet over uw portemonnee, hoewel dat natuurlijk ook zo is. Maar het kost u wat van uzelf, niet van uw bezittingen, maar van uw wezen, van uw persoon enzovoorts. Nou, dat is de consequentie. Maar dat komt voor in de plaats dat waar wij iets van onszelf opgeven voor de Heer, daar geeft de Heer iets van hemzelf aan ons. En daar hoort een boel bij. En bovendien is het zo, want ons eigen leven, we hebben het al opgegeven en we zullen het op moeten geven. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. Sowieso, het gebeurt toch. En wat ligt nou meer voor de hand dat wij als gelovigen ons leven stellen in zijn hand en er meteen nu afstand van doen en zeggen, Heer, doe u maar zoals u wilt. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hoe die weg er dan ook uitziet, of we hem prettig vinden of niet, dat heeft er verder niks mee te maken. Het gaat erom dat Gods naam in ons verheerlijk wordt. Dat is de bedoeling. En ik zeg dat toch ook een beetje, ja, dan moet ik een beetje persoonlijk worden, maar ik zeg dat allemaal toch ook een beetje, niet omdat ik vind dat u dat nou zo speciaal nodig hebt, maar het zegt ook een beetje omdat mijn gedachten toch wel eens bepaald worden bij het merkwaardige verschijnsel dat er heel wat dingen zijn waarvoor de verantwoordelijkheid berust bij een enkel mens, hier een en daar een. Enkelen die een grote verantwoordelijkheid moeten dragen, terwijl aan de andere kant natuurlijk velen daarvan de vruchten plukken, maar het is toch heel dikwijls zo dat het moeilijk is om gelovigen te vinden die inderdaad getrouw zijn. Ik hoop niet dat u zich dat persoonlijk aantrekt, want zo heb ik het echt niet bedoeld. Maar ik kon als vaststelling van een feit. Zoals de apostel Paulus zegt in Timotheus, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dat betekent niet alleen dat hij af en toe, wanneer hij geroepen wordt, hulp zou moeten verlenen. Dat betekent dat hij betrouwbaar is. Dat hij er is als hij er zijn moet. En dat men een beroep op hem kan doen, dat hij getrouw is. Niet aan de mens uiteraard, niet aan zijn medegeloof, maar in het werk van de Heer. Ook al is het dan in de geringste dingen. Hè? Maar de Bijbel zegt, over weinig zijt gij getrouw geweest. Niet over weinig hebt gij gezorgd, maar over weinig zijt gij getrouw geweest. Begrijpt u me goed? Ik vind het niet zo moeilijk. Ik denk dat als ik u zou vragen, zou u dit of dat willen doen? We hebben wat werk en dat zou moeten gebeuren. Dat u zegt van, oh, stuur me maar, of geef maar, zeg maar wat het is. Dan komt het wel goed. Zo bedoel ik het niet eens. Dat is het probleem dikwijls nog niet. Het probleem in de praktijk is niet dat we bij gelegenheid niet mensen kunnen vinden. Maar het punt is dat het zo moeilijk is om één keer een verantwoordelijkheid te brengen bij de een of andere gelovige. Daar zorg ik voor, waarna je het nooit meer hoeft te herhalen. Waar je het nooit meer hoeft te vragen. Wat gewoon altijd gebeurt. Ik bedoel, ik noem maar eens wat geks. Ik weet niet hoe het hier geregeld is, dus daarom durf ik er wel over te praten. Maar ik bedoel, maar zo'n kerk die moet opengemaakt worden op zondag. Het is heel simpels. Je kunt nauwelijks iets geestelijks noemen, maar het heeft een auto natuurlijk wel mee verband. En het is wel degelijk nuttig, want anders moeten we het buiten doen. En nou ja, goed. Het probleem is dan of dat ook inderdaad elke keer weer opnieuw gebeurt. Zonder dat er weer, denk je, dat je op tijd de kerk overmaakt. Hè? Nogmaals, ik weet echt niet hoe dat geregeld is. Dus het gaat niet om het geval. Het gaat echt maar als voorbeeld dat zoiets jaar in, jaar uit desnoods gewoon blijft doorgaan. Zonder vragen, zonder alsjeblieft, zonder dankjewel, maar gewoon, dat gaat gewoon zo. Zo zelfs dat uiteindelijk misschien niemand meer weet hoe het eigenlijk kan, want het is altijd geregeld. Zo zou het moeten zijn. Dat is een heel onopvallende zaak, maar dat is nou net het probleem. Zie? Als je mensen vraagt of ze iets willen doen, ze voelen zich vaak nog vereerd ook. Dat ben ik me wel bewust. Dat komt ook voor, voelen zich vereerd, van dat ze, weet je wel, dat je aan ze denkt en krijgen ze aandacht, dat vinden ze vaak mooi. Nou, dat is ook zo. Zo zou ik ook reageren. Maar gewoon continu betrouwbaar zijn in het werk wat je opgedragen is, in de verantwoordelijkheid die je hebt ontvangen. Daar gaat het dikwijls om en daar schort het dikwijls aan. Want dan verandert het weer en dan wordt het voorjaar of het wordt najaar, weet je veel. Maar dan verandert ineens alles, dan moet er weer wat aan. Maar je weet u wel, want het is seizoen om of weet je veel. En dan moet nou iemand anders het maar eens doen. Dan begint het hele verhaal weer van voren. Dat soort dingen, dat is verschrikkelijk ontmoedigend, vind ik. Dus wat ik u vragen wil, is niet af en toe eens wat voor de Heer te doen. Of wanneer het nodig is, of wat in de collecte te doen of zo. Hè? Wat ik u vraag is, hebben jullie leven aan de Heer gegeven? Eenmaal? Wel, dat moet je niet herhalen. Dat moet je niet steeds opnieuw doen. Dat moet gewoon zo blijven. Dat moet je niet vergeten, dat blijft gewoon zo. Daaruit zouden wij moeten leven. Zelfs als we een zaak hebben, zelfs als we een span os hebben, of een akker hebben gekocht, of een vrouw getrouwd, of weet je veel, daar verandert niks aan. Het gaat primair om het werk van de Heer. En dan is mijn ondervinding dat waar de Heer ons getrouw acht, laat ik het dan zo zeggen, dat waar de Heer blij is, waar de Heer verheerlijkt wordt in ons leven, daar geeft de Heer ook iets waar wij zelf wel bij varen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat nou netjes zal zeggen. Maar ik bedoel zo, laat ik het een ander zeggen, wat algemene. Wanneer we ons vertrouwen op hem stellen, zullen wij niet beschaamd uitkomen. Als wij ons leven in zijn hand leggen, is hij degene die naar zijn normen ons leven onderhoudt. Dat is heel simpel. Zwart-wit, vereenvoudigd, maar niettemin is het zo. En dat is de Bijbelse prediking. Onze heiligmaking, dat is de wil van God. Dat we verbonden zijn in zijn werk. Niet dat hij betrokken is in ons werk. Niet dat we hem zouden betrekken in alles wat wij ondernemen. Maar dat wij betrokken zouden raken steeds meer in wat hij onderneemt. Dat is misschien weinig eervol voor ons. Maar dat is ook inderdaad niet de bedoeling geweest. De bedoeling is dat God ons gekocht heeft. Voor zichzelf. Uit de macht van de zonde. Zeggen we, fijn dat we daarvan af zijn. Ja, dat, zo is het. Zo is het. Met even consequenties. En dat is ook wat de Heer zegt. Als je een toren wil bouwen, moet je van tevoren de prijs berekenen. Je moet weten waaraan je begint. Je moet de consequenties ervan onder ogen nemen. En trouw zijn daarin. En nu we eens ons leven in zijn hand gesteld hebben en een weg zijn gegaan aan zijn hand, dan worden wij geacht inderdaad die weg te vervolgen. Doen we dat niet, wel hebben we een zinloos leven. En hoeven we niet te verwachten dat de Heer iets voor ons doet. We kunnen hier op rekenen dan in elk geval. Hè? Maar waar de Heer op ons kan rekenen, omdat we ons leven in zijn hand gesteld hebben, dat is de Heer die voor ons zorgt en ons alle dingen geeft die we nodig hebben, nu. En uiteraard ook in de toekomst. Want dat is de consequentie van ons behoud. Niet dat we zalig zouden sterven, dat we zalig zouden leven en een leven zouden hebben tot verheerlijking van zijn naam. In onze zwakheid, in onze tekortkomen, allemaal tot je dienst. Maar tot eer en verheerlijking van hem die ons eenmaal geschapen heeft en ons in tweede instantie gekocht heeft en daar een bijzonder hoge prijs voor betaald heeft, mag ik wel zeggen. Zodat van ons niet anders kan verwacht worden dan dat we als onderdanen, zal ik hem willen zeggen, als geplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon onze plaats zouden innemen. En daarmee niet alleen hem zouden dienen nu, maar daarmee ons ook een plaats zouden verwerven in het koninkrijk wanneer het geopenbaard zal worden in de toekomst. Amen.